Welkom bij Radio Maria. Vertrek van dokter Emerson en Burgerman, januari-augustus 1880. Problemen waren er genoeg in de missie. Damian, André en Grégoire waren melaats en Boniface Scheffer vreesde besmet te zijn. Charles wankelde op de rand van de waanzin. En Albert Montiton, de nieuwkomer uit de Puamotu-eilanden, die al met veel mensen had ruzie gemaakt, maar vooral met Kukkeman, leed ook al aan een huidziekte. André, Aubert, Boniface, Rupert, Fabien en Leonore dreigden met uitreding. Dat zijn er maar eventjes zes. Er waren seksuele schandalen, want er werd gefluisterd dat Gulsten en Fabien beide een kind hadden op het grote eiland. Ook Damian zou een schuine schaats rijden. In de missie brak het ene schandaal na het andere uit. Ergens was Damian er telkens bij betrokken. Zijn opvolger op het grote eiland, Fabien Schousten, had een kind verwekt en het kwam tot een proces. Het kostte de missie heel veel moeite om de zaak door de rechtbank van Waimea te laten seponeren. Fabien nam de plaats van de pas overleden Liévin in het college van Ahuimanu in, maar werd kort daarop uit de congregatie gestoten. André Burgerman woonde bij Henriette Spijver, de oud-leerlingen van de Picpus-zusters. Damian had opnieuw de verhouding aan Regis gebriefd en deze keer geloofde de vice-provinciaal hem wel, te meer omdat ze door dokter Emerson werd bevestigd. De overste besloten dat André moest vertrekken. Ze boden hem een pensioen aan dat hij mocht behouden als hij uit de congregatie stapte. De man deugde niet, meende de overste, want hij weigerde Damiaans biecht te horen. Misschien nog erger voor Burgerman was het feit dat de raad hem buiten wilde. Hij scheen zijn precaire toestand niet te beseffen, want hij eiste rantsoenen en een eigen kok in ruil voor medisch werk, juist op het ogenblik dat Emerson woedend op hem was, omdat hij weigerde minder geneesmiddelen uit te delen. Tegen de patiënten vertelde hij dat Emerson's geneesmiddelen giftig waren en dat de patiënten er beter af bleven. Emerson meende dat André zijn gezag ondermijnde. Regis vond de toestand opnieuw kritiek en vroeg de generaal voor de derde keer om André uit Hawaii weg te nemen. In afwachting kreeg hij het bevel om naar Lahaina op het eiland Maui te verhuizen. Damian zou alleen achterblijven. André deed alles om te kunnen blijven. Hij beëindigde officieel zijn relatie met Henriette, nam Damiaans biecht af en beloofde de raad van de geneeskunde af te zien. Dat deed hij op een ogenblik dat zijn diensten welkom waren, want Emerson kon zijn eigen werk niet meer aan. De vuistslag die André hem gaf was de druppel die de emmer deed overlopen. Burgerman was het doktershuis binnengestormd en had de arts het lekken van zijn verhouding met Henriette verweten. Nathaniel had geen tijd om dit te ontkennen. De vuistslag kwam keihard aan. Emerson hield het nu volledig voor bekeken en eiste dat André uit de leproserie gestoten werd. Zelf wilde hij ook weg. Hij had gezelschap nodig, gezonde mensen. Voor geestelijke als Damiaan was de leproserie boetedoening, maar zelfs de veuster moest er soms even uit om wat verse lucht te scheppen. Emerson kon het niet aan om de hele tijd in de miserie te zitten. Hij beloofde te blijven tot er een vervanger gevonden was. Voltijds op Kalaupapa werken scheen hem hoe dan ook onmogelijk. Nu André en Emerson beiden zouden vertrekken, vreesden de Melaatsen dat ze zonder medische hulp zouden vallen. Even leek er een oplossing in de maak. Maar toen André in juli weer bij Henriette introk en opnieuw pillen uitdeelde, liet Sam Wilde een uitwijzingsbevel uitschrijven. Damiaan schrok van dit nieuws en reed naar Kalaupapa om te vragen of het waar was. Hij stormde de zitkamer binnen. Burgerman verloor al zijn zelfbeheersing en riep: "Je te brûlerai la cervelle! Ik zal je de hersenen uitbranden." Hij vloog het achterkamertje in dat Damiaan aan het oude huis had bijgebouwd en trok de lade open waarin hij zijn revolver bewaarde. Damiaan zag iets blinken en reed naar Emerson om hulp. Later zou André vertellen dat hij zijn pijp ging halen. Emerson, die zich de vuistslag herinnerde, nam de zaak ernstig, want het was algemeen bekend dat André een revolver had. Hij vroeg Clayton Strawn en William Kroningburg om politiebescherming rond zijn huis en begon meteen aan een lange brief aan de raad waarin hij stelde dat hij, Emerson, uit persoonlijke ervaring wist dat André een geweldig en ongecontroleerd, kortom, een slecht man was. De arts noemde hem oneerlijk en een pestilent fellow. Hij hokte samen met een Melaatse vrouw. Dat was een kwestie van smaak. Maar aangezien André ondertussen als priester bleef werken, was hij hypocriet. De charlatan viel Emersons werkwijze aan. Iets wat onder echte artsen ook al niet hoorde, laat staan tussen een onkundige kwakzalver en een gediplomeerd geneesheer. "Ik voel me verplicht om te waarschuwen," schreef Emerson, "dat als hij de toelating blijft behouden om in het asiel te blijven, de vrede in deze gemeenschap binnenkort ruw verstoord wordt." Damiaan was voorzichtig in zijn brief aan de raad. Citaat: "Ik heb alleen God als mijn getuige en ik wil niet dat dit gerechtelijke gevolgen zal hebben. Ik wil alleen uitleggen waarom ik u verzoek deze gevaarlijke man uit het asiel te verwijderen." Einde citaat. André moest voor de Franse consul verschijnen wegens de onwettige uitoefening van geneeskunde. De klacht was ingediend door minister van Binnenlandse Zaken Samuel Wilder. De missie wilde dat hij naar La Haina verhuisde, maar André bleef in Kalaupapa, waardoor hij Emerson tot het uiterste dreef. Toen zijn opvolger, Dr. Charles Nielsen, was aangeduid, nam de arts ontslag. Nielsen, een knappe, goed geklede man, een echte charmeur, droomde ervan om een geneesmiddel tegen de lepra te vinden en wilde in Kalaupapa autopsieën uitvoeren. Emerson waarschuwde hem dat de Hawaïanen het niet zouden nemen. Daarom liet Nielsen enkele lijken in metalen kisten naar Honolulu overbrengen. Hij experimenteerde ook met een geneesmiddel uit Noorwegen, waarvan hij hoopte dat het een mirakel zou brengen. De patiënten en ook Damiaan tekenden een petitie om Emerson te behouden. De man verstond de Hawaïanen en sprak hun taal. Met tranen in de ogen weigerde hij. Hij was zo uitgeput dat hij op de sloep gedragen moest worden. André zag dat vanuit zijn pastorie. In augustus nam Damiaan deel aan de jaarlijkse retraite. Hij had geestelijk voedsel nodig en hij moest overleg plegen met zijn overste. In zijn afwezigheid stuurde Régis André nauwkeurige instructies hoe hij naar La Haina moest reizen. Niemand zou hem opwachten. André bleef waar hij was. Pas op 14 augustus trok de Nederlander de palie op. Hij hoefde niet meer voor de Franse consul te verschijnen. De missie had ook deze zaak kunnen laten klasseren. André zou nooit naar de leproserie terugkeren. Hij werkte nog vele jaren in La Haina, maar bleef een moeilijk man die vaak in conflict trad met zijn overste. Hij deed voornamelijk geneeskundig werk en was populair bij de bevolking. Hij begroef wel nooit de strijdbijl tegen Damiaan en stierf in 1908 als kind van de Heilige Harten op de gezegende leeftijd van 79 jaar. Hoofdstuk 13. Een koninklijk ereteken. Augustus 1880, oktober 1881. Bezoek van de prinsessen Liliuokalani en Likelike, juli 1881. In Honolulu experimenteerde de koning met verschillende regeringsvormen. Eerst gaf hij zijn Italiaanse vriend Celso Moreno volmachten en schafte de regering af. Het protest was zo hevig dat Kalaukaua enkele dagen later het oude systeem weer instelde. In september benoemde hij Walter Murray Gibson, de man van de oproep voor een christelijke held, tot voorzitter van de Gezondheidsraad. Hij hoopte dat een politicus de raad beter zou leiden dan de zakenlui. In de leproserie werd het nieuws positief onthaald, omdat Gibson een verdubbeling van het budget had verkregen. Maar de benoeming eindigde al snel met een schandaal. Zijn eerste beslissing was om voortaan schapenvlees naar Kalaupapa te sturen. En hij plaatste bij zichzelf een bestelling voor 2000 schapen. Sam Wilder wist dat Hawaiianen niet van schapenvlees hielden, maar kon tegen het perfect legale contract niets inbrengen. Gibson trad toch af. Hij kreeg net de kans om de krant, de Pacific Commercial Advertiser, volledig over te nemen. In Kalaupapa bleef alles bij het oude. Zelfs de bevoorrading bleef gebrekkig. Er was onvoldoende plaats in het ruim van de schoeners, nu de plantages alle plaatsen boekten. De burgers van Honolulu stuurden kerstgeschenken naar Damiaan en de weeskinderen. Maar die kwamen pas op nieuwjaar 1881 aan. In het verrassingspakket zat zowat alles. Bananencake, cognac, ketchup, ingeblikte oesters en kreeft, gepekelde varkenspoten, boter, jam en koekjes. Damiaan was vooral blij met de mosterd, de Engelse saus en de peper. De ziekte tastte de smaakpapillen aan en met deze producten kon de kok iets lekkers klaarmaken. Na het feest vertrok Damiaan en op zijn 41ste verjaardag had hij een audiëntie met koningin Capiolani, die op het punt stond op wereldreis te vertrekken. Damiaan legde uit dat vooral de geneeskundige verzorging in het asiel te wensen overliet. Tijdens de winterretraite zei hij zijn biecht en verwende zichzelf met een goede scheerbeurt. Hij had ook een lang gesprek met Herman Kukkeman, die met hem scheen te sympathiseren. Kukkeman schreef aan de generaal dat het onbetamelijk was van de overste om de veuster alleen te laten. Damiaan was net terug op Kalaupapa toen dokter Nielsen de patiënten kwam vaccineren tegen de koepokken. Er was een epidemie uitgebroken in Honolulu. Hij gebruikte hiervoor een scalpel dat hij telkens met dezelfde vod afveegde uit hygiënische overwegingen. Damiaans lichaam reageerde hevig. De etterende wonde was zowat 5 centimeter breed. Omdat de pokkenepidemie zich snel uitbreidde, stelden de inwoners van Molokai een petitie op om quarantainemaatregelen te eisen. Ook 319 patiënten tekenden dit verzoek. Het werd ingewilligd en geen enkel schip mocht aanleggen tot een boot met een witte vlag op de voormast en een Hawaïaanse vlag op de hoofdmast zou langsvaren om aan te kondigen dat de epidemie voorbij was. Al die maanden kon Damiaan geen biecht zeggen. Hij beleed zijn zonde dan maar voor het heilig sacrament. Hij kon wel Topside bezoeken, want binnen de eilanden was er bewegingsvrijheid voor de niet-Melaatse. Op 24 mei werd de quarantaine gedeeltelijk opgeheven en ontving de leproserie de eerste post. Damiaan las tot zijn afschuw dat de missie met een proces zat opgescheept. Het prestigieuze college in Honolulu was de dag na de opening ingestort. Een kind was daarbij omgekomen. Maigret had onmiddellijk de Ierse priester Larkin, die verantwoordelijk was voor de bouw, weggestuurd. Besloten werd dat geen niet-pikpussen meer werden aangenomen, want het waren, tussen haakjes, wolven in schaapswacht. De Belgische missionaris Lambert-Louis Conradi, die opnieuw zijn kandidatuur voor de leproserie had ingesteld, werd afgescheept. Toen ook het personenvervoer hernomen werd, volgden verschillende deportaties. Deze keer waren er 2 blanke kinderen bij. Henry Wright, een oud-leerling van Aoi Manu, en een jongen met de achternaam Cullen, wiens vader hem had aangegeven om de rest van zijn gezin te redden. Hoog bezoek kwam er ook naar Kalaupapa. Prinses Liliuokalani en haar zuster, prinses Likelike, stapten haast onverwacht aan land voor een eendaags bezoek aan de leproserie. De inwoners hadden nauwelijks de tijd om erebogen op te richten en de paden schoon te vegen. Liliuokalani volgde de toestand op Molokai al sinds 1873. Haar motto was Holu Lahui, vergroot het ras. En epidemieën indijken was een middel om het Hawaïaanse volk te redden. De prinses vroeg Damiaan om tijdens de rit naar Kalawao uitleg te geven, want ze wilde op de korte tijd die ze in de leproserie verbleef zoveel mogelijk informatie verzamelen. Ze ondervroeg ook Clayton Strong en Captain Zoemner. Ondanks het feit dat dit een niet-officieel bezoek was, wilde Zoemner een dankrede houden en vroeg hij de prinses plaats te nemen op de veranda van een hospitaalpaviljoen. De bannelingen zaten op het gras. Het was een lange en uitgebreide toespraak die de prinses soms scheen te vervelen. Daarop stond de autoritaire regentes recht. Haar woorden waren kort. Ik ben u niet vergeten, zei ze tegen de patiënten. Ik zal mijn best doen om u te helpen. Spreek vrij, verberg niets. Ik wil u Palikia kennen. Palikia, erbarmelijke toestand. En problemen waren er. Een uur lang luisterde ze naar de opsomming van miserie. Soms weende ze en liet het hoofd in haar handen zakken. Een weeshuis voor meisjes was dringend nodig. De lekke huizen moesten hersteld worden, voor het koude seizoen begon. Er was ook woningnood. Ze onthield dat vooral de medische verzorging mank liep en men niet alleen een echte arts nodig had, niet een galante man als Nielsen, wiens dynamiek de wensen overliet, maar vooral ook verplegers. Nadien zouden de patiënten zich vooral het einde van de meeting herinneren, toen Liliuokalani een zelfgeschreven lied zong, Aloha U, vaarwel, tot we elkaar terugzien. Ze beloofde terug te komen, want ze droeg de melaatse in haar hart. Toen de prinses vertrekkers klaar was, vertrouwde ze Damiaan toe. Citaat, ik heb de dood van mijn volk gezien. We sterven uit. Ze mompelde, het einde nadert. Wijding van bisschop Kukkeman, augustus 1881. Het is niet duidelijk of het debacle met het college in Honolulu de reden was dat bisschop Maigret werd afgezet. Herman Kukkeman en Léonore Fuesnel bestormden immers de generaal al jaren met verhalen over het wanbeleid van de oudere overste. Misschien was Kukkemans brief, die was verzonden voor de quarantaine en waarin hij Damiaans biechtprobleem aanklaagde, de reden van het ontslag. Misschien ook was het de Larkin-affaire. Feit is dat eind juni Herman Kukkeman uit Parijs het bericht ontving dat hij aangesteld werd als hulpbisschop. Maigret zou net als Modeste voor het leven overste blijven. Maar Kukkeman deed voortaan het werk. Omdat dit een hoogtepunt in zijn leven werd, vroeg de Duitser zijn beste vriend Léonore Fuesnel om mee naar San Francisco te reizen, waar in de kathedraal de wijding zou plaatsvinden. Damiaan feliciteerde de toekomstige bisschop tijdens de retraite in augustus. Aan het eind van de meditatieweek stond hij mee op de kade om twee reizigers uit te wuiven, met feestelijke fanfaremuziek op de achtergrond. Maar bisschop Maigret verteerde de opruststelling erg slecht. Hij noemde Kukkeman een usurpator. Pater Albert Montiton, een gespannen gezel, september 1881. Damiaan wilde Kukkeman een kans geven, want nog voor zijn vertrek had hij al twee ingrijpende beslissingen genomen. Fabien Schousten werd uit de congregatie gezet wegens immoreel gedrag en Damiaan kreeg Albert Montiton als gezel. Sommigen hadden hun bedenkingen bij deze laatste beslissing. Montiton werd meteen gesegregeerd als melaatse, en dat zonder medisch onderzoek. Het was in de missie algemeen bekend dat Montiton en Kukkeman op vijandelijke voet leefden. Op deze manier raakte de nieuwe bisschop definitief van de opgewonden Fransman af. Damiaan wist dat de man een huidziekte had die hem voortdurend jeuk bezorgde, dag en nacht, over zijn hele lichaam. Hij had die opgedaan in zijn vorige missie op de Puamotu-eilanden, waar hij als jonge man alleen was gedropt bij kannibalen die hem aanvankelijk verzorgden en veel eten gaven. Montiton, die een aangenaam causeur was, vertelde iedereen dat ze hem eigenlijk aan het vetmesten waren, maar er kwam geen gram bij en dus lieten ze het er na verloop van tijd maar bij. Van toen moest Albert zelf voor zijn eten zorgen. Hij wist niet dat de lekkere vis die hij bij laag water in een plas had gevonden, giftig was. Zo had hij zijn huidziekte opgedaan. Damiaan kende de verhalen over de man die goed kon zeilen en muzikaal begaafd was, maar zich over het minste opwond. Hij wilde er niets waar aan tillen, want hij had een gezel. Intussen volgde hij aandachtig de retraite in Honolulu. Hij zocht grondig zijn geweten af naar zonde en vond veel fouten. Hij was te opdringerig, moest het kalmer aandoen en schreef in zijn notitieboek Festina lente, haasje langzaam. Hij moest strenger zijn voor zichzelf. Was hij wel echt edelmoedig? Mengde hij zich niet te veel in andermans zaken? Hij ging ook te familiair om met de weesjongens en behandelde hen of het zijn eigen kinderen waren. Hij zou meer reserves moeten opbrengen, mocht niet meer roddelen en anderen niet te snel beoordelen. Hij had niet altijd het nodige respect voor God opgebracht, was verstrooid tijdens het gebed en las zijn brevier routinematig. Soms had hij helemaal geen zin om te bidden en bereidde hij zijn mis niet voor. Hij had gegeten voor de communie en had zijn sermoenen niet voorbereid. Hij had niet genoeg respect voor kerkelijke zaken en voor het heilige oliesel. Hij had zijn soutane afgenomen om beter te kunnen werken. Zijn biechtvoorbereiding is bewaard gebleven. Ik was te vaak kwaad en heb 3 maal tegen de furies gezondigd. Onzuivere gedachten, naaktheid, aanraking. Ik heb kwaad verteld en heb de gevoelens van de mormonen gekwetst. Einde citaat. Maar enkele dagen later, bij de aankomst van Albert in Calopapa, zag het er onmiddellijk slecht uit. De Fransman moest meteen weten of het waar was wat hij op het grote eiland gehoord had. Dat Damiaan een vriendin had. Damiaan beet terug dat Albert zelf moest zien dat hij zijn belofte van kuisheid hield. Albert liet niet af en zijn standaardwoord werd fornication, het lelijke woord voor geslachtsverkeer. Maar Albert kon vertellen. Hij had in Leuven Pamphile ontmoet en gaf prachtige beschrijvingen van het klooster en zijn gesprekken daar. Toen hij voor zijn verzorging naar Europa was gestuurd, had hij het hele continent afgereisd, van arts tot arts. Maar hij had ook jongeren enthousiast gemaakt voor de missies. Hij had voor de God van Lourdes gebeden en kreeg een audiëntie bij de paus. Daar praatte hij 100 uit over. Met zijn verhalen won hij de harten van de Hawaïanen, wier taal hij vlot sprak. Uren kon hij in kleermakerszit onder een boom verwarde verhalen vertellen die eigenlijk niemand verstond. Maar de patiënten vonden hem geestig en imiteerden achter zijn rug de zich voortdurend krabbende Fransman. Albert vond wel dat hij de overste moest zijn, want hij was 15 jaar ouder. Daar ging Regis niet op in. De vice-provinciaal noemde Montiton een energumene, een dolbezetene, en beschouwde hem als een brouillon, iemand die 2 stenen kon doen vechten. Zo beschreef hij hem in zijn verslagen aan de generaal, waarin hij ook zei dat voor Albert nooit iets goed was. Alles moest opnieuw gedaan worden. Wie niet naar zijn pijpen danste, behandelde hij schabouwelijk. Damiaan had het van de eerste dag moeilijk met Montiton, maar liet dat niet uitschijnen. Hij schreef aan Kukkeman dat het tussen hen beiden klikte.